Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van Yahweh en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan dat de bladeren niet verwelken, al wat gij doet zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet. Die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen, want Yahweh kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Tot zover het lezen uit Gods woord. Ik denk dat Psalm 1 ongetwijfeld de best bekende psalm is van het hele psalmenboek. Nagenoeg iedereen die hier aanwezig is, die kan die psalm zo uit het hoofd meezingen. En algemeen wordt deze psalm, deze openingspsalm, beschouwd als de deurwachter die toegang biedt tot de inhoud van het hele psalmenboek. De principes die hier ons in voorgehouden worden, die vormen de kern en de basis voor het hele psalmenboek. Ja, zelfs de hele Bijbel. Alleen al om die reden, broeders en zusters, is het zo belangrijk om wat deze wijsheidspsalm ons wil bijbrengen, ter harte te nemen. Want deze psalm ons wil aanreiken, is de levenservaring die over duizenden jaren door ontelbaar veel mensen bevestigd is geworden. En tot voor kort hechtte iedere cultuur, waar ook ter wereld, heel veel belang aan de levenswijsheid die gedurende veel generaties verworven is. En dit traditionele erfgoed werd gekoesterd omdat men de waarde ervan inzag om de kunst van het leven te ontdekken. Ja, je hoort het wel eens vaker zeggen. Moest ik opnieuw 20 jaar zijn en weten wat ik nu weet, dan zou ik het helemaal anders aanpakken. Wel, om dit grotendeels te voorkomen, verlangde men te leren van alle voorgaande generaties. Oudere mensen werden alom gewaardeerd en gerespecteerd omwille van hun levenservaring. Maar wij leven in moderne tijden die gekenmerkt worden door een ongeziene minachting voor al wat oud is. Men kijkt neer op het verleden, men veracht het gewoon. De moderne mens die heeft de verandering doorgemaakt, waardoor hij anders kijkt naar wat achter hem ligt. Nu, de cultuurhistorici die zullen het ontstaan van de moderne tijden in Europa terugvoeren tot de 18e eeuw. Begin van de Franse verlichting, het Duitse idealisme en het Britse empirisme. En het zijn juist deze drie stromingen die het moderne denkkader van de mens gevormd hebben. Dat overheerst wordt door de overtuiging dat de menselijke redenering en het proefondervindelijk onderzoek ons zal leiden tot de absolute waarheid. Door menselijke redenering en door wetenschappelijk onderzoek gaan we eindelijk alle problemen en de mysteries van het leven kunnen oplossen. Dat is althans toch wat ons de afgelopen 200 jaar is voorgehouden. Maar laten we ons even de vraag stellen, hoe hebben we het ondertussen al van afgebracht? Hebben wij in onze moderne geavanceerde tijden door al onze technologie en wetenschappelijk onderzoek echt vooruitgang geboekt? Wat we met zekerheid kunnen zeggen, is dat wetenschap en technologie het leven veiliger en gemakkelijker hebben gemaakt. En dat er ondertussen wel heel wat sociale verworvenheden zijn die onze samenleving te goede komen. En toch, hoewel dat onze voorouders niet de vrijheden hadden die wij kennen, veel minder keuzemogelijkheden hadden, helemaal geen vakantie hadden en een veel kortere levensverwachting hadden. Zijn wij nu zoveel gelukkiger dan zij waren? Hebben wij in onze moderne tijden met al onze beschikbare middelen op het vlak van geluk vooruitgang geboekt? Was er onder hen ook zoveel zelfmedelijden en zelfbeklag zoals er vandaag de dag gevonden wordt? Was er evenveel angst en wanhoop zoals nu? Hadden zij te kampen met verveling en zinloosheid zoals zoveel mensen tegenwoordig? Waren er toen ook zoveel tieners en jonge mensen die zich van het leven beroofden? Ik denk dat niemand hard kan maken dat wij veel gelukkiger zijn dan zij toen waren. Maar dat wellicht gemakkelijker is om aan te tonen dat zij veel gelukkiger waren dan wij. Nu, het is er mij niet om te doen om een van die beide standpunten te verdedigen vanmorgen, maar wel dat de Bijbel ons leert dat menselijk geluk niet verkregen wordt door meer technologie, wetenschappelijk onderzoek of filosofie. De psychologie en de sociologie die kunnen daar geen antwoord op bieden. De genetica en de biochemie die kunnen ons daarbij niet helpen. Al deze dingen zijn goed en ze hebben een nut. Ze leveren een bijdrage om het leven fysiek gemakkelijker en comfortabeler te maken. Maar de Bijbel leert ons van begin af, en dat is ons al altijd voorgehouden, dat wat ons gelukkig of ongelukkig maakt, dat dat universeel is. Dat dit zaken betreft die veel diepgaander zijn en dat die al duizenden jaren onveranderlijk zijn gebleven. Ondanks het feit dat de moderne mens denkt het te weten, hebben we, als het om geluk gaat, geen enkele vooruitgang geboekt. Vandaar ik aan de hand van deze psalmbroeders en zusters wel stilstaan bij dit onderwerp. Wat leert de Bijbel ons eigenlijk over geluk en gelukkig zijn? Hebben wij in onze moderne wereld ondertussen geleerd om gelukkig te zijn en om gelukkig te blijven? Ik hoop dat er hier niemand is, broeder en zuster, die denkt dat dit een onbeduidende vraag is. Als u meent dat deze overbekende psalm echt zo gekend is, waarom zijn er dan zoveel ongelukkige christenen? En we moeten trouwens ook niet ver kijken. Ook onder ons zijn er mensen van wie een lichaamstijl duidelijk te kennen heeft dat wat psalm 1 ons op dat vlak wil leren, niet echt beleefd wordt. Stel je eens eerlijk de vraag van morgen. Ben ik fundamenteel en consequent een gelukkig iemand? En als dat niet het geval is, waaraan is dat dan te weten? Misschien hebt u uw antwoord al klaar. Maar laten we even uw antwoord toetsen aan wat Psalm 2 ons te leren heeft. Ik denk dat uw antwoord in het licht van de Bijbel wellicht meer te vertellen heeft hoe u tegenover geluk aankijkt dan u zelf beseft op dit moment. Psalm 1 leert ons allereerst dat gelukkig zijn dat dat mogelijk is. Die openingswoorden luiden welzalig is of gezegend is. Ja, gezegend zijn, gelukkig zijn, is veel meer dan een goed gevoel van binnen ervaren. Het is een diepe, innige gelukzaligheid. Dus het eerste wat we leren hier is dat gelukkig zijn in de diepste zin van het woord dat het echt mogelijk is. Ja, misschien vind je dat geen verrassende uitspraak en denk je, ja, moet ik daarvoor naar hier komen vanmorgen voor dat te horen? Wel, als u vanmorgen dit zo denkt, dan zegt dat iets over uzelf, denk ik. Ik hoop dat u het dan hoort en zegt, ja, dat hoop ik van harte. Maar als je zegt, ja, natuurlijk is dat mogelijk. Bijna iedereen denkt, tenzij dat je een zeer ongelukkige jeugd hebt gehad, dat gelukkig zijn dat dat een natuurlijke, vanzelfsprekende zaak is in het leven. Ja, er zijn ongelukkige mensen in deze wereld, maar dat zijn de mensen die er in de meeste gevallen zelf een puinhoop van gemaakt hebben. De meeste mensen denken dat van jongs af aan dat gelukkig zijn, dat dat de normaalste zaak van de wereld is. En de papa en de mama die waarschuwen dan om niet al uw centjes op te doen, want er gaat een tijd komen dat ze dat echt hard gaan kunnen gebruiken. Maar jongeren denken gewoon dat hen niets kan overkomen. En als ik maar hard genoeg werk en als ik maar de juiste keuzes maak, dan komt het wel. Geluk is vanzelfsprekend in het leven. Alleen zij die de verkeerde keuzes maken, die zich niet genoeg inzetten, dat zijn ongelukkige mensen. En dat is het uitgangspunt waarmee dat de meeste jonge mensen het echte leven ingaan en hun kansen grijpen. Maar naarmate dat de tijd vordert en dat we meer en meer in het leven meemaken, dan begint het te dagen dat gelukkig zijn, dat dat helemaal niet zo gemakkelijk is alsof dat we voorheen dachten. En aan een tijd beginnen we ons te realiseren dat de meeste onder de meest succesvolle mensen, dat de meeste ervaren mensen onder de ervarenen, dat de hoogbehaafden onder de behaafde mensen, dat dat de meest cynische mensen van allemaal zijn in de meeste gevallen. Als je mensen kent die het echt gemaakt hebben in hun leven, dan weet je dat zij nog het meest cynisch zijn wat hun vooruitzichten betreft om ooit gelukkig te zijn. Doe maar navraag. Bij de mensen die de top bereikt hebben, die bakken geld verdienen, die beroemd zijn en die alles verworven hebben waardoor dat jij denkt gelukkig te zijn. Vraag het maar na. We beginnen met te denken dat gelukkig zijn een natuurlijke zaak is, maar we eindigen met te denken dat geluk ongrijpbaar is. En uiteindelijk zijn er 4 soorten mensen. Je hebt mensen die denken dat geluk een natuurlijk gevolg is in dit leven, tenzij je dan een dwaas bent. Dat zijn meestal de jonge, onervaren mensen. Ofwel zijn het mensen die een fantastisch leven leiden, hè? Zoals de vloggers en de fake boekhelden ons willen doen geloven. Maar daarnaast heb je een tweede groep mensen en die zijn ervan overtuigd dat waar geluk dat onbereikbaar is. En dat schijnen de beste denkers te zijn, die hebben al goed over het leven nagedacht. En er is een derde groep. En die zijn onderweg. Die zijn onderweg van groep 1 naar groep 2. En die hebben het veel te druk om stil te staan bij hoe tragisch en hoe gevaarlijk het leven wel kan zijn. Tot het hen ineens overvalt en stevig op hen inhakt. Maar dan is er de vierde groep. Dat zijn de mensen die begrepen hebben wat de Bijbel zegt. En één ervan wordt hier beschreven in deze psalm. Hij wil ons leren dat gelukkig zijn, dat dat niet vanzelfsprekend is, maar dat het ook niet onbereikbaar is. Het is mogelijk om in de huidige wereld een fundamenteel en consequent gelukkig iemand te zijn. Wat dan meteen natuurlijk de vraag opwerpt, als gelukkig zijn mogelijk is, waarom zijn er dan toch zoveel mensen die niet gelukkig zijn? Wel, het antwoord is in de tekst hier. Mensen gaan het op de verkeerde plaats gaan zoeken. Er zijn hier twee gebruikelijke misvattingen, waar dan nagenoeg iedereen in vervalt, en daarom ook nooit gelukkig kan zijn, tenzij dat God u ervoor de ogen opent. En de eerste vergissing is meteen ook mijn tweede punt. Deze psalm leert ons dat geluk, dat dat niet gelegen is, mensen, in onze levensomstandigheden. Vers 3 zegt dat de gelukkige man, de godvruchtige man, is als een boom die geplant is aan waterstromen. En zijn vrucht heeft op zijn tijd, waarvan de bladeren niet verdorren. Ja, als dat geen mooie beeldspraak is. Want het gaat hier om een boom die onderworpen is aan de jaargetijden. En die alle seizoenen brengen vrucht voort. Hij staat ook niet altijd in bloei. En die een boom is ook onderhevig aan de strenge winter of aan een kurkdroge, hete zomer, waaronder hij te lijden heeft. Die boom is niet altijd vol groen en prachtig om te zien. En toch is deze boom anders dan de meeste bomen. Hij is namelijk geplant aan de oever van een rivier. En zijn wortels die hebben hier toegang tot een constante, niet aflatende stroom van water. Zelfs in tijden van hitte en droogte. Nu, wat heeft het te betekenen? Wel, de eerste gebruikelijke vergissing die wij maken is dat wij ons geluk zoeken in de omstandigheden. We menen van nature dat geluk dat dat uitwendig gevonden wordt. We geloven dat geluk net als regen op ons neerdaalt. En toch leert ons de Bijbel dat wanneer wij ons geluk gaan zoeken in uiterlijke omstandigheden, dat het dan misgaat. Maar het ware geluk, zegt onze tekst, dat wordt niet boven u, maar onder u gevonden. In uw binnenste, wat dat uw wortels zijn. Geluk zit hem niet in wat dat u overkomt, maar in wat je bent. Het verschil of dat je gelukkig bent of niet, dat zit hem niet in de omstandigheden, maar dat zit hem in de mens. Als een boom niet geplant is aan de oever van de rivier, dan is hij volledig afhankelijk van wat er van buitenaf komt. En een christengelovige mens is iemand die geplant en geworteld is in iets dat zich buiten zijn eigen persoon bevindt. Dat is ook de reden, broeders en zusters, waarom de Bijbel spreekt van de noodzaak van wedergeboorte. 2 Petrus 1 vers 4 zegt dat wij deelgenoten geworden zijn van de goddelijke natuur. Ja, er is iets van buitenaf in ons ingeplant geworden. We zijn nu geworteld in God. Een christen is niet als kaf dat meegevoerd wordt met de wind, omdat hij geen wortels heeft. Nee, een christen is een boom. En een boom, ik weet niet of je dat weet, maar een boom kan zichzelf niet planten, nee, dat gaat niet. Iemand is tot u gekomen en die heeft u ingeplant. En daarom is er kracht, daarom zijn er vooruitzichten. Is er inzicht die er voorheen niet was. En daaruit kan je gaan putten. Daar komt het ware geluk vandaan. Daarom spreek ik ook van fundamenteel gelukkig zijn, omdat het jou een fundament geeft in je leven. En die boom is niet ongevoelig voor de koude, de hitte en de droogte. Nee, nee, het is een reële ervaring waaronder dat hij te lijden heeft. Maar toch verdorren zijn bladeren niet. En er valt hier een evenwicht te ontdekken dat, zonder dat je dieper gaat graven, eigenlijk niet te begrijpen valt. En ik wil u meenemen om dat te illustreren naar 1 Petrus 1. Ik wil wijzen op vers 3 en vers 6, gewoon om mijn punt te maken. Dan lezen we het volgende in vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. En dan spring ik naar vers 6. Daarom bent u vol vreugde, ook al hebt u nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen. Nu kort gezegd, de vreugde is hier de vreugde in de Heer Jezus, het leven en de hoop dat de wedergeboorte ons heeft ingebracht. En met een korte tijd wordt hier ons huidige leven bedoeld. En let hier op de bewoording. Er staat hier niet, u was vol vreugde, maar nu hebt u te lijden. Nee, beide werkwoorden zijn vervoegd in de tegenwoordige tijd. Je kent aanhoudende blijdschap, terwijl dat je toch veelvuldig te lijden hebt. Nu is dat mogelijk. Wel, de beeldspraak van de boom die te lijden heeft onder de hitte, die laat zien hoe dat mogelijk is. Want hoe meer dat hij een boom van buitenaf te lijden heeft, en geen vrucht voorbrengt, hoe meer dat hij aangewezen is om meer uit de bodem te gaan halen. En zijn wortels dieper op zoek moeten gaan, broeder en zusters, naar het levenswater. Omwille van de aanhoudende hitte en de droogte, is die een boom gedwongen om met zijn wortels dieper naar beneden te gaan. En wie onder ons het fundamentele geluk van God al in een zekere mate kent, die weet dat wanneer moeilijke tijden aanbreken, dat precies is wat er gebeurt. Ja, het mag dat wel vreemd klinken, maar je moet lijden ondergaan om je diepe vreugde in de Heer te gaan ontdekken. Er is iets aan droogte en vruchteloosheid in je leven, die als je christen bent, je wortels dieper drijft in hem, op een wijze die je nooit tevoren hebt gekend in je leven. Want de vreugde en de blijdschap, waar de Bijbel het over heeft, is een fundamentele vreugde, geen oppervlakkige blijdschap, die je kent wanneer je opgewekt bent, grappig en ondeugend bent. Niet dat er iets verkeerd mee is, maar hier gaat het over een vreugde die de tegenslag en de zorgen overstijgt en juist gestimuleerd wordt door de moeilijke omstandigheden van het leven. Dat is het grote verschil met blijdschap omwille van de omstandigheden. Wanneer je opgewekt en in hoopjes bent omwille van de verkwikkende regen die van bovenaf komt, om in de beeldspraak te blijven. Verkwikkende regen, broers en zusters, die er ook heel vaak niet is in het leven, laten we eerlijk zijn. Het leven loopt niet over rozen en er gaan gewoon dingen verkeerd. Anders moest de Christof geen gebedspuntje vragen voor Dwight in de afgelopen tijd. Er gaan gewoon dingen verkeerd in het leven. We hebben al geleerd, broeders en zusters, om tot de Heer Jezus te gaan en onze wortels dieper te drijven. Om dan te gaan ontdekken dat ondanks de pijn en het verdriet dat niet verdwenen is, dat er een overweldigende vreugde is, waardoor dat je bewust bent dat zijn hand jou vasthoudt. Kennen we dat? In zijn bekende boek, In de ban van de ring, zet Tolkien het zo prachtig neer. Op een gegeven moment, ik weet niet of je het boek kent, misschien heb je de films al gezien, maar op een gegeven moment moet die kleine hobbit Pepijn en Gandalf bij de koning van Gondor. En dat is een heel verbitterd man. En Pepijn, die gaat dan zijn leven wijden aan die koning. En na het bezoek gaan ze samen naar buiten en staren ze Pepijn en Gandalf door het raam. En dan zegt Pepijn het volgende. Ben je boos op me, Gandalf? Ik heb mijn uiterste best gedaan. Dat is zo, zei Gandalf. En hij begon plotseling te lachen. Toen kwam hij naast Pepijn staan en legde zijn arm om de schouders van de hobbit en keek het raam uit. Pepijn keek enigszins verbaasd naar het gezicht dat nu vlak naast het zijne was, want het geluid van die lach was vrolijk en opgewekt geweest. Maar toch zag hij in het gezicht van de tovenaar allereerst groeven van zorg en verdriet. Hoewel, toen hij aandachtiger keek, bemerkte dat er onder dit alles een grote vreugde schuil ging. Een fontein van blijdschap, genoeg om een koninkrijk aan het lachen te brengen als deze tot uitbarsting zou komen. Blijdschap, broeders en zusters, dat ligt dieper dan de emoties van het moment, lieve mensen. En zo ziet Pepijn het ook bij Gandalf. Diep onder de zorg en het verdriet is er een fontein van blijdschap. En moest die tot uitbarsting komen, dan brengt het een heel koninkrijk aan het lachen. Geluk, broeders en zusters, is niet gebaseerd op omstandigheden. Het wordt ook niet tot stand gebracht door uw eigen situatie te beheersen, maar door uw fundamentele prioriteiten te beheersen. En dat brengt me bij mijn derde punt. Deze psalm, broeders en zusters, leert ons dat geluk geen hoofdzaak is. Geluk, dat kan nooit rechtstreeks gevonden worden in het leven. Geluk is overal en altijd een bijproduct van het zoeken naar meer dan geluk. Nergens lees je ook in de Bijbel, welzalig is de man die zoekt naar geluk. Of gelukzalig is de man die hongert en dorst naar geluk. Dat staat er niet. Telkens ga je ontdekken dat gelukzaligheid gelegen is in het zoeken naar iets meer dan zegen en geluk. En als je dit hoort vanmorgen, broeders en zusters, moet je jezelf afvragen, wat ben ik eigenlijk precies naar op zoek in dit leven? Moeten we geluk zoeken? Of moeten we gerechtigheid zoeken? Als je meer op zoek bent naar gerechtigheid dan naar geluk, dan ga je het allebei ontvangen. Maar als je meer op zoek bent naar geluk dan naar gerechtigheid, dan krijg je geen van beiden. Dat is wat deze tekst ons leert. De tekst leert ons dat de persoon die gelukkig is, altijd de persoon is die gestopt is met het najagen van zijn eigen geluk. Het is de persoon die op een zeker moment in zijn leven aan de kant is gaan staan en die heeft nagedacht over de vraag, waar leef ik eigenlijk voor? Wat zijn mijn fundamentele prioriteiten waar ik trouw aan ben in het leven? Dat is precies wat de Heer Jezus ons geleerd heeft in Matteüs hoofdstuk 6. Daarom zeg ik tot u die zich zorgen maakt over al deze dingen, zoekt echter eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wat bedoelt de Heer Jezus? Wel, zolang dat je eigen geluk zoeken je hoogste prioriteit is, ga je het nooit vinden. Waarom nemen wij de beslissing om oneerlijk te zijn of om te liegen? Waarom breken we soms beloftes die we gemaakt hebben? Waarom houden we soms tegen onze eigen principes in? Omdat de natuurlijke reactie van ons hart erin bestaat om ondanks al onze principes, indien nodig, een uitzondering te maken. Want er is één principe die al onze overige principes overheerst en dat is, ik moet mij goed voelen en gelukkig zijn. Ja, we geloven wel in eerlijk zijn en we willen eerlijk zijn, maar niet als onze werkgelegenheid in gedrang komt en onze job dreigen te verliezen. Want dan zou ik niet meer gelukkig zijn, hè? We geloven in oprechtheid, en ik wil ik wel oprecht zijn, maar niet als ik er door mijn beste vriendin dreig te verliezen, want dan zou ik niet meer gelukkig zijn. En zo zijn er heel veel zaken, broeder en zuster, waar wij voorstander van zijn en volmondig beleden erin te geloven, maar we geloven in de noodzaak om samen te bidden, maar niet als onze schaarse rust er moeten voor opgeven, nee, want ik wil me goed voelen en gelukkig zijn zonderdaas. Maar wat bedoelen we dan met geloven in? Er is slechts één ding wat we dan wel geloven, en dat is dat de hoogste prioriteit die we zoeken in ons leven ons eigen geluk is. En al de rest komt op nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5, nummer 6 en nummer 7. Koninkrijk van God is fantastisch, maar zoek eerst uw eigen geluk. En de Bijbel leert dat dit de fundamentele vooringenomenheid is van ons natuurlijk hart. Jezus leert dat wanneer we ons eigen geluk zoeken, dat we een ongrijpbaar spook najagen. Als je eerste prioriteit erin bestaat om een gelukkig huwelijk te zoeken, dan ga je het nooit niet kennen. Als je eerste prioriteit erin bestaat om gelukkig te zijn op je werk, ga je het nooit niet kennen. Want dan ga je bezwijken onder de zorgen die je maakt, zegt de Heer Jezus. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden, zegt de Heer Jezus. Maar geloven we dan nog? Laat ons het anders stellen. Heeft God in allen tijden jouw geluk voor ogen? Zeker. Zeker weten. Maar als je tot hem komt, zodat hij jou gelukkig zou maken, dan nader je niet tot God, maar dan nader je tot een butler. De geest van God is niet de geest die schuilgaat in de wonderlamp van Aladdin, hè? Ja, maar lachen dan mee. Maar dat is het grote probleem. We willen God gebruiken als een middel om ons doel te bereiken. Maar al wie nadert tot God, die moet begrijpen dat hij de schepper God is. En omdat hij jou geschapen heeft, ben jij zijn eigendom. En wie niet tot hem komt en hem gehoorzaamt, die doet hem onrecht aan. En De enige manier om op gepaste wijze tot de schepper te naderen, is zonder enige voorwaarden te stellen en te zeggen, vergeet geluk, ik ben u alles verschuldigd. Er zijn twee manieren om tot God te naderen. Je kan tot God naderen zeggende, ik ben u alles verschuldigd, maar u bent mij helemaal niets verschuldigd. Of je kan tot God naderen zeggende, ja, ik kan tot u komen, maar dan bent u mij wel het een en ander verschuldigd, hè, heren. En de enige manier, broeder en zuster, om te weten vanuit welk standpunt dat jij tot God genaderd bent, is te zien wat er gebeurt wanneer dat de tijden van koude of hitte aanbreken, wanneer dat misgaat in je leven. Wat is onze reactie dan? Denken we dan, wat baat het dat ik naar die kerk ga? Denken we dan, in die Bijbel, je doet alsof je moeite voor moet nu zien. Dan is God jou kennelijk veel verschuldigd. Of anders gezegd, dan is onze eerste prioriteit in het leven ons eigen geluk. En dan gebruiken we God als een middel om ons doel te bereiken. Terwijl dat onze eerste prioriteit zou moeten zijn, God dienen. En als geluk dat bij een zekere mate ons deel is, dan is dat geweldig. De ironie in dit alles is, broeders en zusters, al minder al begaan zijn met ons eigen geluk. En als de zorg uitgaat naar de Heer Jezus en zijn koninkrijk, des te gelukkiger zullen we zijn. En dat bedoel ik niet als een methode om in 7 stappen gelukkig te worden. Hè? Dat is geen nieuwe formule die je stapsgewijs volgt om dan vervolgens de alwetende God in een houtgreep te kunnen houden en vastzetten. Nee, in de Bijbel is geluk een bijproduct en geen prioriteit. En dat brengt me bij mijn laatste punt. Geluk, hebben we gezien, is mogelijk, maar er zijn weinig mensen die het kennen. En de reden is omdat we het zoeken in de levensomstandigheden. En ten tweede, omdat geluk een doel op zich is. De nummer 1 prioriteit die voor ons onbespreekbaar geworden is. We willen God wel dienen en we willen God wel gehoorzamen. Maar, sorry God, wat dat niet voor onderhandeling vatbaar is, dat is mijn geluk. En zolang dat dat niet bespreekbaar is, broeders en zusters, ga je het nooit kennen. Want geluk dan moet een bijproduct zijn van een levensdoel dat onbespreekbaar moet worden. Dat is de enige manier, zo moet het gebeuren. Er is geen andere weg. Dat brengt me bij mijn vierde punt. Deze psalm leert ons dat geluk ons niet overkomt, maar een eigen keuze is. Is het niet opvallend dat die psalm hier negatief begint? Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaar, die niet zit op de zetel van de spotters. En dan laat ons meteen zien, broeder en zuster, wanneer dat we willen gelukkig zijn, dan gaan we eerst moeten leren inzien wat er verkeerd is. En een verandering doorvoeren in de prioriteit waar je trouw aan bent. Let hier eens op de werkwoorden. Het eerste is dat we niet moeten luisteren naar de raad van de goddelozen, want dat dus spreekt over de beïnvloeding van ons denken. Vervolgens gaat het over het staan op de weg. Dat spreekt van ons gedragspatroon in het leven. En als laatste gaat het over het zitten in de zetel van de spotters. Nu, in het Hebreeuws doet zitten op waar je thuis hoort. Waar je zit, daar hoor je bij. En wat de psalm ons wil leren over gelukkig zijn, wordt eerst negatief, zoals u merkt, bekeken en daarna positief. Als eerste negatief. Nou, je moet voor jezelf gaan ontdekken waar je thuis hoort. Iedereen moet een ommekeer maken in zijn leven. Je moet op een punt komen waarop dat je ziet dat iets anders naast God jou in zijn bezit heeft. Andere zaken naast God die hebben beslag op je leven gelegd. En er is een verschil tussen iets willen en erdoor in beslag genomen zijn. Er is een verschil tussen je partner vertrouwen geven of op je partner je vertrouwen stellen. Je kan een huis bezitten, maar dat is iets anders dan erdoor in beslag genomen zijn. Je kan kinderen willen, maar dat is iets anders dan erdoor in beslag genomen zijn. Dat zijn de dingen, mensen, waar je al je gewicht hebt op ingezet. Dat zijn de dingen waarin dat je zit. Nou, dat is wat er gebeurt. Als je op een stoel gaat zitten, dan laat je er al je gewicht op rusten. En als we fundamentele, consequente geluk van God willen leren kennen in ons leven, dan is dat de eerste vraag die we ons moeten stellen. Nou, wie zijn pijpen zijn we werkelijk aan het dansen? Wie zet er nu de toon in mijn leven? Waardoor ben ik in beslag genomen? Waar hoor ik bij? Waar ben ik thuis? Wat zijn mijn fundamentele prioriteiten in mijn leven waar ik trouw aan ben? De dingen waar je gehoor aan heeft. De dingen waar je in wandelt. De dingen waar je op bent gaan zitten. Ja, we kunnen niet gelukkig zijn als we niet eerst bij het negatieve beginnen en zeggen Danny en Danny en Danny en Danny en Danny. Dat is de bedoeling hier. Eerst moeten we ons afwenden van de zaken die ons hart in beslag genomen hebben. Die zaken die ons denken vervullen, die onze handel en wandel bepalen, waardoor dat we ergens bij zijn gaan horen. En denk niet dat je al zoveel hoort. Het is niet omdat je al jaren christen bent en dat je al die dingen gelooft, dat je daarom niet langer volgens deze oude modus operandi leeft. Het punt van dit zelfonderzoek is dat wanneer je het fundamentele consequente geluk van God niet kent, dat je nog steeds op iemand anders zijn stoel zit. In de plaats van te zitten aan de voeten van de Heer Jezus in de schoot van de Vader. Ja, de Heer Jezus die wist zich altijd in de schoot van de Vader. En hij kende een geweldige vrede en vreugde in zijn omgang met de Vader. En toch was hij in dit leven een man van smarten. We hebben het nog gezongen. Die vertrouwd was met ellende en miserie. En toch was hij nooit wanhopig. En als wij wanhopig zijn en het leven amper de moeite waard vinden, dan zitten we nog steeds in de zetel van iemand anders. Maar dan volgt het positieve. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van Yahweh en zijn wet dag en nacht overdenkt. Ja, het probleem met de wet van Yahweh is dat vele mensen denken dat hier gaat om het gedeelte in de schrift waar de wetjes en de regels gevonden worden. Nee? Maar wat er onder de wet wordt begrepen is het heerlijke onderwijs van Yahweh. Dat is het juk dat je je nek moet nemen dat zacht is. Daar gaat het over. Dat is hetgeen dat hier bedoeld wordt. En het gaat hier niet om leefregels. Nee, het onderwijs van de Heer, de hele Bijbel, die moet de leefregel voor jouw leven worden. Deze man hier is niet op zoek naar regels, om ijverig na te leven. Eerlijkheid duurt het lang, dus ga ik eerlijk leven. Nee, daar gaat het hier niet over. Deze man kan niet erover uitgedacht raken. Hij vindt zijn vreugde in God en in zijn wegen. Broers en zusters, de grijze navel, dat is geen religie praktiseren, niet door regels na te volgen. Nee, het is een levenswijze die diep geworteld is in een levensfilosofie. Het zachte juk van de Heer Jezus. En weet je, broers en zusters, ik vertel niet vaak iets over mezelf, maar dat is een van de eerste dingen dat de Geest van God ruim 30 jaar geleden heel duidelijk voor mijn aandacht bracht. Als ik mijn vreugde niet zou vinden in de Heere God en in zijn wegen, dan zou ik vallen in de woestijn, net zoals onze voorouders, die ook geen vreugde vonden in God en in zijn wegen, en die gevallen zijn in de woestijn. Ze vonden geen welbehagen in die dingen, maar ze werden door de vele beproevingen van de woestijn werden ze verbitterd en hard. Kijk wat er verder staat. Het is die persoon die is als een boom geplant aan waterbeken. Alleen hij die zijn vreugde vindt in Gods woord en er nooit over uitgedacht raakt, die drijft zijn wortel steeds dieper in de levensrivier. Waardoor zijn bladeren groen blijven in de koude en de hitte van het leven. Hebben we dat ondertussen al geleerd, broeders en zusters? Misschien ga je zeggen, ja, voor de Jos is het te makkelijk. Je zit gillen met zijn neus in de boeken, zeggen ze. Je zit met zijn neus in de boeken. Mijn diepste verlangen is om mijn wortels dieper te slaan. Om de Heer en zijn wegen veel beter te leren kennen, om daar mijn vreugde in te vinden. Maar hebben we dat geleerd ondertussen? Hebben we geleerd, broeders en zusters, door de Geest van God, de schoonheid van God en zijn wonderlijke wegen zo levendig voor ogen te krijgen, dat het ons hart doet zingen? Kennen we dat, broers en zusters? Hebben we geleerd om dag en nacht onze vreugde te vinden? Net zoals de Heer Jezus zijn vreugde vond in de dingen van zijn Vader. Want als je dat gevonden hebt, als je dat kent, dan ben je op weg om te worden als de Heer Jezus. Dan ben je op weg om te worden als de Heer Jezus, veranderd te worden zoals gebeden werd vanmorgen, naar zijn beeld, hij die zo vertrouwd was met miserie en verdriet, die weende over wat hij allemaal rond zich zag gebeuren en toch een diepe vreugde kende in zijn Vader, in zijn werken en in zijn wegen. Want dat is wat de evangelie bewerkt in ons leven, broeders en zusters, als het goed is. Langs de ene kant word je droeviger dan ooit voorheen in je leven, omdat je veel gevoeliger wordt. Uw ogen gaan open voor de werkelijkheid rondom u. Maar langs de andere kant leer je een diepe vreugde kennen. Een onderstroom van vreugde in je leven, die nooit of nimmer in die wereld hier gevonden kan worden, dan alleen in God. En de vreugde die God ons geeft in zijn woord, onttrekt ons niet aan deze wereld. Hè? Het doet ons juist veel realistischer met beide benen in het leven staan. Weet je, een van de manieren waarop dat niet-christenen omgaan met de moeite van het leven, omdat ze de troost van Gods woord niet kennen, is door te ontkennen hoe hard het leven wel kan zijn. Oh, zeg, dat komt allemaal wel goed, hè? En dat gaat mij niet overkomen. En dan worden ze verrast en dan stort hun wereld in. Of als slaan ze langs de andere kant over en ziet men overal gevaar. Hè? Zoals in Spreuken, er zit een leeuw op de straat. Ik ga niet naar buiten, hè? Kijk eens wat er nu gebeurt met dat coronavirus. Overal waar het opduikt, zorgt het gewoon voor massahysterie. Erop let. Terwijl dat de griep, die elk jaar rondwaart, veel meer slachtoffers maakt en dat er dan niemand zich zorgen over maakt. Realisme, lieve mensen, is ver te zoeken in onze huidige wereld. En groot is het cynisme of het ware geluk werkelijk wel bestaat in deze wereld. Ja, geluk, dat bestaat in de kleine dingen. Die zeggen de positivo's. Geluk bestaat in de kleine dingen van het leven. Nu, ik denk dat de man van Psalm 1 er toch wel anders over denkt. Psalm 1 leert ons dat echt gelukkig zijn mogelijk is. Dat geluk niet gelegen is in onze levensomstandigheden. Dat geluk geen hoofdzak is, maar een bijproduct. En dat geluk ons niet overkomt, maar een eigen keuze is. Hebben wij, broeders en zusters, in onze moderne tijd ondertussen geleerd om gelukkig te zijn en gelukkig te blijven? Dat is een vraag waar je voor jezelf eerlijk moet op antwoorden. Amen.